Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Deze zomer een speciale editie van De Makers, namelijk De Makers op de Parade. Je kunt de hele zomer elke maandag op de parade rond 1:00 live komen luisteren naar de gesprekken die ik voer met De Makers hier. Check even mijn Instagram, De Makers Podcast of de Paradesite voor de precieze tijdstippen. Vandaag in alweer mijn allerlaatste gesprek op de parade spreek ik Juri Disseldorp. Hij speelde deze zomer misschien wel het allervaakst van alle spelers en dat helemaal alleen in het allerkleinste tentje van de parade. Hij is pas 28, maar staat al voor de 5e keer op de parade en dit keer voor het eerst solo. We hebben het over de hel die het repetitieproces soms was, over hoe je voorbij je eigen onzekerheden komt, over je moeder bellen, slechte recensies, de zweefmolen als heroïne en hij doet een hele grote onthulling over zijn voorstelling. Die is namelijk niet wat het lijkt. Je gaat het horen. Heel veel luisterplezier, hier is Juri Disseldorp.
Ik ben Juri Disseldorp, ik maak cabaret. Ik heb eerst heel lang in een duo gezeten, dat heette Rijko en zijn broer. Ik was zijn broer. En sinds dit jaar, eigenlijk primeur hier op de parade, heb ik een solovoorstelling gemaakt.
Ja, want vorig jaar stonden jullie met z'n tweeën hier.
Ja, zeker. Ja.
En hoe is dat nu? Solo, het is je allerlaatste dag, dus dat is een beetje gek natuurlijk.
Ja.
Hoe voel je je?
Moe, maar heel voldaan. Het is een hele fijne zomer geweest. Met heel veel ervaring en mooie verhalen en momenten. En een hele fijne voorstelling waar ik heel blij mee ben. Zeker met hoe het nu helemaal is en te gek. Maar ook heel anders natuurlijk dan met z'n tweeën iets maken.
Zeker.
Zowel in voorstelling, maar ook in energie en parade maken en dat soort dingen.
Ja. Heb je vaak mensen uitgenodigd om je daarmee te helpen? Of stond je hier ook wel vaak in je eentje?
Nee, ik heb één productiejongen. En die doet zowel mijn productie als mijn kassa als mijn techniek. Dus we zijn echt twee handen op één buik, zoals dat heet. Maar we hebben het heel de zomer met z'n tweeën echt gedaan. Dus,
wat goed.
Ja, dat is... het parade maken en de voorstelling is echt mijn verdienst. En hij deed alles daaromheen. Dat was een beetje de verdeling.
Ja. En jij speelde ook superveel. We hadden het er net al even over. 2 weken in Utrecht.
Ja, 2 weken in Utrecht vol de stad gedaan, zeg maar. Dat komt eigenlijk normaal niet voor met artiesten. Maar er was iemand uitgevallen. Dus dan zijn er verschuivingen en zodoende. Maar dat was wel bijna topsport. Dat ik ook echt... daar moest werken en andere dingen moest gaan eten op een gegeven moment en zo. Omdat ik anders gewoon merkte dat ik het niet ging trekken.
Oh, wat goed. Je hebt echt een beetje zo je eetpatroon aangepast.
Ja, ik heb een vriend die is balletdanser. Dus heb ik op een gegeven moment opgebeld en gezegd, ik trek het niet meer. Ik merk dat ik afval en dat ik te weinig energie heb. Terwijl, ik moet het wel gewoon doen. Dus heb je tips? En toen is hij met zo'n heel lijstje met allemaal koolhydraten gekomen. En hoeveel ik dan top me moest nemen. En daar heb ik me, ik denk, een paar dagen heel strikt aan gehouden. Maar daarna het als een soort leidraad gebruikt. Maar het is wel goed gewoon om te weten, ik moet nu even wat eten. Want ik heb net gewoon heel veel verbrand. En,
Want wat voor dingen zei die dan? Vooral koolhydraten?
Vooral koolhydraten. En eigenlijk heel veel suiker. Suiker op peil houden. Dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk ook wel van het dansen. Snap ik wel. Als je natuurlijk op je smoel gaat omdat je niks meer, geen energie meer hebt. Dan is suiker heel bruikbaar, denk ik. Suiker, koolhydraten. Ja, en gewoon veel. Vooral veel eten. Is was vooral zijn tip. Hij is echt heel mager. Dus ik ook hoor. Maar hij kan het echt hebben.
Maar hij is dan ook wel een goede om op tips aan te vragen waarschijnlijk. Als hij daar vaak tegenaan loopt.
Dat was ook een beetje de gesprekken die we vaak hebben. Zeg maar. Dat is dus vandaar. Ja.
Want jij speelde soms wel 6 of soms wel 7 keer op een dag.
Ja.
Dus dan in het parade maken doe je ook zelf. Dus is het dan letterlijk spelen, gelijk daarna weer parade gaan maken?
Ja, hoe ik het eigenlijk zie is, ik verdeel de dag in 2 blokjes. Dus je hebt de middag en de avond. En daartussendoor eet ik. Maar ik zie die voorstelling en dat parade maken zie ik eigenlijk als 1 voorstelling. Want anders ga ik het niet volhouden. Dan ga je telkens, stap je even eruit en dan ga je even iets drinken en dan moet je er weer in.
Ja.
Dus eigenlijk is het inderdaad gewoon voorstelling spelen, weer omkleden, parade maken en weer voorstelling spelen. En dat duurt dan zo 3 uur in totaal.
Ah, en die 3 uur, dat zie je dan als een blok van één voorstelling.
Zeg maar. Ja, als je een kantoorbaan zou hebben, is dat zeg maar je ochtend, toch? En dan ga je lunchen en dan heb je daarna weer je middag. Alleen, het gevaar is een beetje dat je tussendoor telkens een beetje gaat chillen, om het zo te zeggen. En dat doe je dan 10 minuutjes, maar dat is eigenlijk veel vermoeiender. Want dan moet je er telkens weer in. Terwijl je kan beter maar gewoon aan blijven staan.
Dat is wel een slimme.
Ja. En ik snap, als je een grote voorstelling hebt, dat het anders werkt. Mm-hmm. En natuurlijk helemaal, als je zelf geen beraden maakt, dan speel je gewoon je voorstelling klaar. Maar ja, met wat ik doe, met een korte voorstelling en veel beraden moeten maken, is het wel handig. Ja.
En heb je ze allemaal gespeeld? Of is het ook rustig geweest op de parade? Heb je een beetje veel kunnen doen?
Ik heb 1 dag mijn voorstelling maar 2 keer gespeeld. Dat was toen het 39 graden was in Utrecht. Toen was er niemand. Dat is hoe het werkt. En voor de rest, we hadden vorige week heel veel regen. Maar gelukkig kwamen de mensen wel. Dus daar was ik heel blij mee. Ja.
Fijn.
Ja.
En jij bent misschien dan een minder grote naam. Maakt dat nog uit voor het parademaken of...
Goede vraag. Volgens mij, zowel positief als negatief heeft dat effect. Want het positieve is dat mensen je niet kennen, dus ze kunnen verrast worden. Mm-hmm. Dat is heel leuk, want dan komen mensen ook naar je toe en zeggen ze aan het einde, hoe kan ik je volgen en speel je in de winter nog ergens en hoe zit dat? Ja. Maar het is inderdaad wel, het parade maken wat ik doe, dat is heel erg op de man af en heel erg persoonlijk. Omdat ik zeg, daarmee naar binnen kan praten. Ze komen niet af op wat ik al heb gedaan. Want sommigen hebben we misschien wel eens van dat duo gezien. Maar niet zo groot dat je denkt, daar ga ik dan nu gelijk weer naartoe of zo. Dus ik zit te denken of ik er nog iets over kan zeggen. Ik denk dat wat heel leuk is aan het parade maken, is dat je echt even de tijd kan nemen om bijna echt te banden met mensen. Dus je kan, ik sta soms echt 10 minuten aan een tafel. En als ik weet dat er 15 man aan zit en ik denk dat ze allemaal gaan komen, dan is dat helemaal prima. Want dat is ook weer gewoon publiek, dus dat is fijn. Maar ik besteed daar wel echt aandacht aan. Dus ik zie het ook wel echt als onderdeel van wat ik doe op de parade. Zowel mijn voorstelling als dat parade maken is eigenlijk alweer een tweede voorstelling, dat idee.
Ja, precies. Oh, wat goed. En het is dan, lijkt me ook wel echt heel leuk als je die mensen vervolgens dan bij jou ziet in je zaaltje.
Dat is heel leuk.
Dat ze dan toch zijn gekomen.
Ja, dat is ook heel eng hoor, want stel je voor dat ze het niet leuk vinden. Ze hebben al heel erg het idee dat ze jou ergens privé hebben gezien en hebben ervaren. En dat ze niet de jongen die ik ben als ik wakker word of als ik ga ontbijten. Maar toch, zij die denken dat wel. Je houdt wel een beetje die illusie hoog ook. Ja. Als ze dan het misschien wat minder vinden, of überhaupt al de gedachte in mijn hoofd dat ze het minder zouden kunnen vinden, kan dan nog wel eens lastig zijn. Maar goed, uitzetten, zoals dat heet. Want je hebt er niks aan.
Ja, want merk je soms, betrap je jezelf daarop dat je dan, want je staat best wel in een kleine zaal, dat je mensen ook waarschijnlijk goed kunt zien. Dat je bezig bent met, vinden ze het wel leuk? Is het wel wat ze hadden verwacht?
Ja, dat is echt altijd zo'n ding. Je hebt zo'n verhaal van, vind ik een mooi verhaal, van Joep van het Hek. Dan is hij een jonge Joep nog. En dan speelt hij voor het eerst volgens mij in Carré. En dan gaat het optreden ging niet zo goed, omdat hij werd afgeleid door een aantal mensen op de eerste 2 rijen, die heel chagrijnig aan het kijken waren. En dat voorbeeld kennen we allemaal. Oh ja, ze vinden het niet leuk. Hij zegt het aan het einde tegen de directeur van Carré. Die neemt hem mee de zaal in. En die zegt, waar zat de meest chagrijnige blik dan? En ze lopen naar die stoel toe en ze voelen aan die stoel. En die stoel is helemaal warm. Dus dat wil zeggen, en het was echt al 10 minuten na de voorstelling. Dus die man heeft heel veel ervaren. Er is heel veel gebeurd. Want die hele lichaam, de warmte van het lichaam is helemaal in die stoel gaan zitten na 2 uur. Maar hij heeft niet gelachen. Maar dat is natuurlijk wel wat je wil. Je wil dat er iets gebeurt. Dus ze hoeven niet per se allemaal te lachen. Dat kan bijna niet. Dus de gedachte inderdaad hebben, hij vindt het niet leuk. Die probeer ik altijd uit te zetten. Want je weet het niet. Het kan gewoon zijn dat iemand zo kijkt. Of dat hij gewoon, of dat hij gewoon even aan iets anders denkt. Of weet je wel, misschien is hij helemaal niet bij je voorstelling. Maar is er net iets heel heftigs gebeurd. En moest hij komen omdat hij al een kaarsje had. Dus je weet het niet.
Gewoon proberen toch echt niet op die gezichten te letten.
Nee. Of in ieder geval daar niks van te vinden. En ik vind het leuk als ik je heel vermoeid zie kijken. En ik kan je uiteindelijk een glimlach bezorgen. Dat is het mooiste wat er is. Het gaat ook gewoon niet altijd. Dat is ook de realiteit.
Nee, ja. nee. Nee, ja. Dat snap ik. Eigenlijk ben ik heel benieuwd naar je voorstelling, maar het is zonde, want je speelt hem nu voor het laatst. Dus de mensen die dit horen, die kunnen niet meer komen kijken.
En nog erger is dat er... ik hou al de hele zomer lang een soort illusie op over wat de voorstelling is. Uh-huh. En als je hem ziet, dan kun je het er eigenlijk pas over hebben. Dus er zit een enorme spoiler, zeg maar, in.
Ja, ja.
Maar ik zat wel te denken, ja, het is de laatste dag. En Kijk. Ik moet hem ergens een keer zelf ook vertellen. Dat vind ik namelijk leuk. Ja. Dus volgens mij moet gewoon iedereen die het nog niet heeft gezien en die dit nu hoort, mm-hmm. moet het niet zo goed voor als er mensen zeggen luisteren. Maar toch even uitzetten en dan zeg maar het later verder luisteren. Dat
dus als je zeg maar nog komt kijken.
Als je nog komt kijken. Ja, en als je niet komt kijken, dan is het helemaal oké. Okay. Ja. Dan is het gewoon leuk om te horen. Dat is dus, een leuk inhoudelijk gesprek. Maar ja.
Spoiler alert.
Spoiler alert. Keihard hier zo.
Dan ben ik heel benieuwd. Oh ja, ik kom nog wel kijken.
Ja, maar goed. Ja, je maakt de opties. Dan kan je wel uitzetten, denk ik.
Maar
geen
vertel,
idee.
Vertel.
Nou, dit wat ik doe is ook hoe ik parade maak. En eigenlijk ook hoe ik mijn concept heb ingediend afgelopen maart. Terwijl ik al wist dat ik het anders zou gaan doen. Is inderdaad...
Dat je het anders zou gaan doen.
Ik zou eerst zeggen wat ik uitleg aan de mensen als ze naar mijn voorstelling komen. Dat is dat ik een heel groot aquarium in mijn decorbeeld heb staan. En er zitten allemaal blauwe en witte ballen in. En op die ballen staan cijfers en letters. En deze verwijzen naar verhalen, sketches en naar poëzie. En dan zeg ik, nou, aan het begin van de voorstelling halen we 10 ballen uit de bak. En dat maakt mijn cabaretvoorstelling. Wat er gebeurt is dat de voorstelling eigenlijk over een showman gaat die niet aan zijn eigen voorstelling toekomt. Dus ik leg het uit, ik begin met grabbelen, maar kom in een terzijde terecht. En kom in nog een terzijde terecht en kom in nog een terzijde terecht. Wat er gebeurt is dat het publiek een soort, in hun onderbuik een soort heel naar gevoel krijgt. En dat vind ik te gek.
Wij willen die ballen.
Ja, kom op nou vriend, ga grabbelen. En ondertussen lachen ze wel om een verhaaltje, die zijn ook wel enigszins vermakelijk. Maar het is wel telkens de strijd van die jongen die maar de ADHD die wordt afgeleid, die niet doet wat hij zou moeten doen. Aan het einde zit daar natuurlijk een soort, dat valt samen. En uiteindelijk biecht ik op waarom ik geen zin meer heb in de opsmuk of in ieder geval in de overdrevenheid van de vorm die ik ze heb beloofd. Biedt een alternatief, iets wat in mijn optiek beter bij deze tijd zou passen en wat ook bij mijn showmanschap zou passen. Nou, die bespaar ik je, dan is dat nog een verrassing voor vanavond. Maar dus die hele tirade eigenlijk over, of riedel over wat de voorstelling zou zijn en ze dat niet geven. Dat is nu voornamelijk wat ik speel. En dus ook toen ik inderdaad in maart mijn pitch hield, wist ik al dat ik het niet op die manier zou gaan doen. Maar ik dacht, maar het is wel, dit idee is al paradewaardig. Mm-hmm. En als dan artistieke leiding Nicole en Ray en John komen kijken, dan maak ze ook weer iets mee.
Wat goed.
Ja, dus dat was een beetje de gedachte.
Ze heeft het zelfs voor hen gewoon verborgen gehouden.
Ja, en ook eigenlijk met productie en al die mensen altijd pas als ze kwamen kijken, zeiden ze, maar je hebt gewoon gisteren helemaal zitten zeggen dat je dat zou gaan doen. Ja. En dat ook vrienden, mijn beste vrienden, die voelen zich allemaal heel genaaid. Want
die dachten, we mogen zo'n bal.
Ja, die ook gewoon van, je loopt al 4 maanden lang, loop je gewoon te praten over dat zo zwaar is. En dat je allemaal sketches uit je hoofd moet leren en weer gelinkt aan nummers. En dat het zoveel werk is. En dat doe je helemaal niet. Ik zo, omdat ik wist dat je zou komen, het leuker zou zijn.
Wat supergoed.
Dat idee. Dus,
heel leuk.
Ja, dat is ook voor mij voor het eerst geweest dat ik zo erg die illusie aan het rondmaken was. En bijna als een soort, en die Kaufman, als je dat iets zegt, mensen proberen daar mee te nemen. Maar dat is wel een hele leuke ervaring om dat eens te doen.
Zeker.
Ja.
En ook heel leuk dat je het toch nu hier openbaart.
Ja, dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik leuk.
Want hoe moeilijk is het dan om dat niet te vertellen de hele tijd?
Dat is wel moeilijk. En zeker omdat je op een gegeven moment dan ook andere makers hier tegenkomt. En die vragen, wat doe je dan? En dan gaan ze dus op dat gegeven een inhoudelijk gesprek met je aan. Dus ik heb echt een paar keer inderdaad gehad van, je wil 100 dingen uit je hoofd leren. Maar in 1,5 maand, hoe is dat dan gelukt en hoe kan dat? En op een gegeven moment ben je dat bluff ook een beetje zat. Omdat je gewoon denkt, ik zou het ook prima vinden om hier gewoon even eerlijk te spreken. Maar dat is ook een beetje de tragiek van de keuze, denk ik.
Ja, het is
hoort
toch
erbij.
Het leukste als het een verrassing is.
Ja, het is het leukste. Ja, en ook de vorm zegt, werkt dan het beste, zeg maar. Ja. Dat is, ik vind het fijn als mensen even halverwege denken, hé, ik wil iets en ik krijg het niet.
Mm-hmm. Even dat ongemak.
En als je dat dus zo goed mogelijk wil creëren, moet iedereen in de zaal ook denken dat ze dat ongemak, of in ieder geval dat ze dat zouden krijgen.
Ja,
en kan het ongemak ontstaan. Dus... Ja, dat was even zwaar, maar het is eruit. Ja.
Het is eruit, ja, het hoge woord.
Nog 6 keer vanavond. Maar
Nou ja, wie weet lopen hier nu mensen rond die denken, nou weet ik het al. Maar...
Oh ja, maar kan je alsnog komen, want de anekdotes zijn heel leuk en ik doe hele leuke dansjes. En,
Leuke dansjes, yes.
Ja, ook. Ja, zeker. Ja.
Nee, ik kom sowieso nog kijken zo meteen.
Heel goed, leuk.
Maar heel tof. Hey, ik ben wel even benieuwd, laten we even teruggaan. Hoe ben jij begonnen? Volgens mij heb je best wel een bijzonder pad bewandeld.
Ja. Hollig, maar bijzonder. Ja.
Kun je daar zelf iets over vertellen?
Ja, dat kan. Ik ben opgegroeid in Zoetermeer. Prachtig.
Sweet Lake City.
Sweet Lake City, yes. Hartstikke leuk als je kind bent en veel wil buitenspelen. Als je cultuur wilt, ben je er niet helemaal aan het juiste adres. Dus toen ik 20 was, ben ik aangenomen op de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Mm-hmm. Daar heb ik 3 jaar gestudeerd. Niet afgemaakt, omdat ik al heel erg daar mijn eigen dingen aan het maken was. En daar heel erg autonoom in was. En ook een beetje heel erg eigenwijs. Dat zit een beetje in de aard van het beestje. Mm-hmm. De school zag wel dat ik wat kon. Dus ze stimuleerde me toch heel erg om mijn eigen dingen te gaan maken. En eigenlijk ben ik zo op de parade terechtgekomen. Via Aldo Brinkhoff. Die zat toen ook daar op school, op de scenografieopleiding. En die was allemaal dingen aan het maken hier. En die zei, kom je meedoen als acteur? En schrijven en zo en dat soort dingen. Ik zei, dat is goed. En toen hebben we eigenlijk 3 jaar lang hier allemaal hele rare voorstellingen gemaakt. Met hokjes waar mensen doorheen moesten lopen. En dan zat ik wilde als dominee aan het einde je te vertellen dat je moest gaan geloven in Mickey Mouse. En die moest je dan besprenkelen met een toiletborstel. En nou, als ik het zo kort vertel, staat helemaal nergens op. Maar er zat vaak nog wel iets achter hoor. Maar wel heel erg de mogelijkheden gehad ook om zelf te ontwikkelen. En toen met het cabaretduo waar ik het net over had. Mm-hmm. Rijko en zijn broer. Dat zijn eigenlijk 2 sporen die liepen naast elkaar. Dus in de zomer deed ik heel veel parade. En in de winter was ik heel erg daarmee bezig. En dat hebben we 3 jaar lang gedaan. En daar ook mee getoerd. En dat altijd via ons eigen impresariaat hebben we dat weggezet.
Ja.
En dat was toen ook al in de cabaret scene was dat wel. Bijzonder dat ze dat gewoon doen. En mm-hmm. Nieuwerwets, zoals dat heet. En daar zijn we niet mee doorgegaan. Maar ik ben wel heel blij dat we het hebben gedaan. Want daardoor zijn er nu 3 soortgelijke initiatieven ontstaan nadat wij dat hebben gedaan. Dus ik heb wel erg het idee dat dat een soort voorbeeld is geweest voor nieuw makerschap.
En ja, die ook van jonge cabaretiers die ook hun eigen impresariaat hebben.
Ja, die nu eigenlijk elkaar hebben gevonden en met groepjes van 4 of 5 dan hun eigen impresariaatje opricht en dan elkaar helpen en elkaar wegzetten. En je weet helemaal niet, want dat zijn dingen die zijn nu zo 3-4 jaar bezig. Dus ik weet niet of dat uiteindelijk enorme grote zelfstandige bedrijven gaan worden. Maar het helpt wel om jezelf te ontwikkelen.
En van de grond te komen.
Exact, ja. Dus ik ben heel blij dat we dat toen hebben gedaan.
Mm-hmm.
Even denken.
Nou ja, je hebt al best wel veel gezegd over
het mij. Nee, dat hebben we heel lang gedaan. En toen gaan we naar dit weer terug. En toen op een gegeven moment hebben we dat 3 jaar gedaan. En toen dacht ik, ik ben nog jong. Wat wil ik nog?
Hoe oud ben je?
28. Vind ik jong.
Zeker.
Ja, dankjewel. Blij mee. toen is Grab ontstaan. Omdat ik dus graag iets solo wilde maken. En hoe dat nu verder gaat. Er zitten ideeën in mijn hoofd. We gaan het zien. Dus dat is een beetje zo de lijn die ik tot nu toe heb bewandeld. Mm-hmm. En ik ben dus heel blij met de parade. Want het heeft echt al... ik heb hier zo kunnen ontwikkelen. Dat is,
jij staat hier echt al heel veel jaren dan dus.
Ja, dus eigenlijk 3 jaar met Aldo en toen vorig jaar en dan is dit mijn 5e jaar eigenlijk. Ja.
En vorig jaar dus met je broer.
Ja.
En hoe vond je broer het dat jij zoiets had van, ik ga solo?
Dat kan ik zeggen, want we zijn broers. Hij is ook solo projecten gaan doen, maar dan met muziek. En hij schreef al veel, hij doet veel als journalist ook voor het Parool. Dus dat was eigenlijk helemaal oké, dat is zo... ontstaan, omdat we gewoon op een gegeven moment... Ja, we hadden het hele... We hebben nooit gezegd, dit gaan we doen en dit is voor Eva en Eva. We zeiden gewoon altijd, hebben we weer zin om iets te maken? Mm-hmm. En nu hadden we weer dat gesprek na de parade. En ik zei, ja, ik heb heel veel zin. En hij zei, nee, ik wil eigenlijk met mijn muziek bezig. Nou, en toen dacht ik, ja, maar dat is oké. Okay, want de energie die ik heb is ook voornamelijk gewoon het maken van een voorstelling. En dat is ook, ja, hoe zeg ik dat? Dat is voornamelijk de motor. En dat het dan nu solo gaat, dat is inderdaad iets wat ik heel graag wilde uitzoeken. Ja, in die zin wil ik spelen. Dat is mijn voornaamste. Ik wil spelen en maken. En of ik dat nou met mijn broer doe of alleen doe. Ja, dat is niet zo heel belangrijk. Alleen, ja, ik schrik mezelf natuurlijk een beetje tegen wat ik net zei. Omdat je inderdaad wel, je hebt wel soms gevoelens. Omdat je wel denkt, ja, laat ik het nu maar doen. Want als ik het niet uitzoek, dan ben ik bang dat ik straks 40 ben. En denk, oh ja, shit, had ik het maar gedaan of zo. En dan kan het ook nog.
Altijd nog solo gaan.
Tuurlijk, daar heb je helemaal gelijk in. Ik wil hier niemand.
Voor de 40-jarige luisteraars.
Ja, sorry mensen van 40. Jullie kunnen je dromen nog gewoon najagen. Het mag allemaal. Doe je ding. Volg je dromen.
Nee, maar ik denk dat het heel goed is dat je nu... Ja, het voelt ook als een soort van heel mooi verloop. Dat je eerst inderdaad dan met Aldo begon hier op de parade. En eigenlijk dan steeds meer, nou ja, vorig jaar dan met een duo met je broer. Ja. En nu sta je er in je eentje.
Ja, en dat is ook leuk dat het eigenlijk een beetje begon zoals speler / acteur. En dan het steeds meer ook van mezelf wordt. Mm-hmm. Dat is ook wel leuk. Ja. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ja. Mm-hmm. Ja.
En hoe vond je het om in je eentje een voorstelling te maken? Was dat voor het eerst eigenlijk?
Dat was wel echt voor het eerst. Ja. Los van wel eens wat kleine dingen op de kleinkunst of zo. Maar ja, dat was wel echt de hel. niet zo stom. Dat is niet per se de hel. Alleen, ja, dat weet je ook, neem ik aan. Je loopt tegen zoveel dingen aan. En vooral in mijn geval heel veel onzekerheden. Die ik, als ik met z'n tweeën werk, toch veel minder heb of zo. Mm-hmm. Omdat je elkaar toch daarin ook helpt. En zeker ook omdat je samen maakt en dus samen verantwoordelijk bent. Ja. Kun je altijd denken, ja, ik ben niet echt gek, want hij vindt het ook
precies,
leuk.
Precies, je hebt direct bevestiging van een ander die het ook tof vindt.
Ja, precies. Ja. En dat was nu niet.
Nee.
Dus ik ging voor, ik had wel een beetje getwijfeld hoor. Op wat van die kleine werkplaatspodia en zo. Alleen... In Rotterdam deed ik eigenlijk de eerste voorstelling. En toen was het voor het eerst dat ik het echt zo liet zien. En ik heb wel met een regisseur gewerkt. Alleen, dat is toch heel anders dan dat je met C echt daar staat en dat doet. Ik zag Rotterdam ook voornamelijk als een soort ook persoonlijke ontwikkeling zien. Dat ik gewoon eeuwig door mijn eigen onzekerheden heen moest. En zowel als maker als mens. Maar dat is ook weer leuk om te merken. Op het moment dat ik dat steeds meer los kon laten, werd de voorstelling wordt dan ook beter. Want dan sta je er gewoon meer achter. Heb je meer zekerheid.
Ja.
Maak je meer plezier. En dat zie je. Dat is gewoon... Dat is heel belangrijk volgens mij.
Ja.
Dat was wel weer een heel mooi leerproces. Ik moest er wel doorheen. En dat een mijn technicus ook zei... nou is het goed met je onzekerheden. Kom op nou, gewoon spelen. Het is hartstikke leuk, zei hij zo.
Dat
dacht ik, oh wat fijn. Dat
je weer van tevoren kon zeggen van... Oh ja, moet ik dit niet? Of,
En dat is ook gevaarlijk. Op een gegeven moment wordt dat een soort ding. Want als je dat de eerste dag doet... De tweede dag kom je weer hier en voel je daar weer ruimte voor of zo.
Ja.
Terwijl, ja, het is maar de vraag of je die ruimte moet geven. Want dat doe je zelf. Dat, mm-hmm. dat zit in mijn hoofd, niet in die van jou. Dus,
dan blijf je er ook in hangen.
Dat
is het gevaar.
Dat is ook het gevaar. En ik denk ook wel dat dat is gebeurd 2 dagen. Goede mensen om je heen hebben die dan zeggen, hey, kom op, dat is heel fijn. Maar dus alleen maken ging wel gepaard met wat nieuwe onzekerheden. Daar tegenover te zetten met z'n tweeën, ik loop je ook tegen dingen aan waar ik nu dan niet tegenaan liep.
Zeker.
Ego's. bijvoorbeeld. Dat is ook wel... het is heel fijn dat je alles zelf mag beslissen. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk.
Ja, dat is het. Dat heeft echt zo 2 kanten. Maar ik kan me wel voorstellen, met je broer kan je in ieder geval... Heb je wel zo'n relatie, lijkt me. Dat je in ieder geval alles kan zeggen tegen elkaar. Mm-hmm. Maar ja, het blijft... Zou je volgende keer weer iets alleen willen doen? Smaakt het naar meer? Of denk je juist nu weer iets...
Nou, dat is grappig. Ik ga dus aankomende winter iets met een muzikant maken. En ik denk dus, maar laten we ooit nog een keer praten weer. Misschien kom ik erachter iets. Hoe zeg ik dat? Misschien blijkt het niet zo te zijn. Maar Wat ik nu heel erg merk is dat ik het heel fijn vind dat het kindje van mij is, om het even zo te noemen. Dus de voorstelling komt helemaal uit mijn koker. Maar ik vind het heel leuk om met anderen op het toneel te staan. Want die wisselwerking, die vind ik heel fijn. En ik heb inmiddels gemerkt dat ik in mijn maaksels veel verder kan gaan in het absurdisme en zo. Als er iemand naast me staat. Omdat mensen dan in ieder geval denken, oh ja, één iemand heeft het sowieso een soort van goedgekeurd, want hij staat ernaast. Dus hij zou wel niet helemaal cray-cray zijn. En het andere ding is dat het ook fijn is dat iemand in die zin kan bespelen wat het publiek ervaart. Dus als ik iets heel raars doe, en de muzikant in dit geval kijkt zo van, oh, dat is wel een beetje gek, dan ben je eigenlijk al aan het spiegelen. Ja. En dan weet het publiek ook wat ze daarvan moeten vinden. Maar ook met een grap, als hij lacht, weten ze, oh, dit is een grap. En dan mogen ze ook lachen. En als je de grenzen van humor ook probeert te onderzoeken af en toe, is dat heel fijn. Want dan kan het publiek ook iets meer een kompas geven, zeg maar.
Ja, zeker.
Dus ik denk dat het antwoord op je vraag uiteindelijk is dat ik wel met andere mensen op het toneel zou willen staan, maar dan wel zelf, maar dan wel dus in mijn werk, zeg maar.
Ja. Dus misschien meer regie en spel en dan daar andere mensen bij vragen.
Ja, of gewoon mijn eigen voorstellingen maken en daar altijd muzikanten in zetten. Dat zou ook kunnen zijn dat het gewoon wordt, hoor. Alleen dan heb je wel nog een soort van die mensen om je heen. En dat vind ik heel prettig. Mm-hmm. Om wat ik net beschreef. Ja.
En die onzekerheden, fijne mensen om je heen helpt. Maar wat heeft jou nog meer geholpen om toch, om toch daar doorheen te komen en tot een voorstelling te komen?
Als het kan, bel 3 keer in de week je moeder. Dat is het allerbeste advies.
Ja?
Voor mij wel. Ik heb een hele lieve moeder. Oh, ik heb een hele lieve moeder. Dat moet ik wel in de microfoon zeggen. Altijd een beetje zonde. En wat is daar nou een goede tip voor? Nee, ik denk ook dat het erbij hoort, namelijk. Ik denk dat het heel goed is. Ik denk ook dat het ervoor zorgt dat je niet naar je schoenen gaat lopen. Ik denk dat je het ervoor zorgt dat je altijd door blijft vragen. Dat je niet 1, 2, 3 tevreden bent met, in mijn geval, de eerste lach die je krijgt. Of de eerste goede reactie. Dus ik ben heel blij met mijn onzekerheden. Alleen, je moet gewoon de balans moet je daar houden, zeg maar. Dat is ook gewoon weer een onderzoek. Want je bent gewoon jong en je weet niet helemaal hoe dat nog zit. Ik hoop dat dan weer heb geleerd deze zomer.
Ja,
waarschijnlijk wel. Dat denk ik wel. Ja.
Ik heb ook inderdaad wel, als ik soort van te ontspannen op het podium sta, dat ik dan ook voel van, oh, dit is ook niet goed. Er moet altijd een soort van, wel inderdaad, onzeker misschien, maar wel iets zijn, wat nog in spanning zit of zo, waarvan je denkt,
dat inderdaad. En dan heb je het over die soort gezonde spanning, zegt men dan toch. En dat is, Dat is wel een. Op het toneel kan ik die onzekerheden loslaten, hoor. Dat is als de voorstelling begint. Los van inderdaad waar we net over hadden, af en toe die chagrijnige gezichten. Voor de rest heb ik er niet zoveel last van. Maar het zit hem voornamelijk inderdaad in. Vaak ook erna. Dus inderdaad denken wat mensen er dan van zouden kunnen vinden. Of dat soort dingen. En daar schiet je helemaal niks mee op. Ga gewoon lekker, weet ik veel, een biertje drinken of een filmpje kijken of zo. Maar
dat na blijven malen, dat heeft geen zin, denk ik.
Dat heeft helemaal geen zin. Dat heeft ook helemaal niks met je vak te maken. Dat is gewoon alleen maar, volgens mij, gewoon echt onzekerheid. Mm-hmm. En
Het moet gewoon, denk ik, wel inderdaad in balans blijven. Dat het zeg maar, alles wat je doorgaat, die onzekerheden in het maakproces, moet het wel waard zijn als je daar uiteindelijk staat of zo?
Ja, goeie. Ja. Nee, ja, ook omdat ik denk dat het. Het hoort er natuurlijk ergens bij. Ze zorgen ervoor dat je vragen blijft stellen en dus kritisch blijft. En als jij echt alleen maar zou denken: wat ik maak is. Dit is het, zeg maar. Dit is echt heel goed. En je hebt ook een regisseur die zich makkelijk vanaf maakt en gewoon met je meepraat. Dan ga je toch op een gegeven moment waarschijnlijk iets maken wat niet communiceert, denk ik, met het publiek. Dat is mijn ervaring.
Ja.
En niet per se zelf, maar wel in wat ik heb gezien bij anderen.
Ja.
Absoluut. Ja. Dus nogmaals, ik koester het ook, hoor, dat ik dat het er is.
Ja.
Ik vind het heel fijn. Alleen, het tot op een zekere hoogte. Dus je moet ook streng zijn gewoon voor jezelf. En zeggen, nu is het genoeg. Ja. Ik had er ooit een vriend van mij, Roel Meijvis. En die is ooit, toen hij heel jong was, is hij gebombardeerd als de jongste cabaretier van Nederland. En toen heeft hij, toen, vanaf zijn 13e heeft hij al 4 avondvullende programma's gemaakt.
Wow.
Ja, bijna een soort hele Amerikaanse jeugd. Opgegroeid in Breda, maar toch. En hij vertelde mij op een gegeven moment, omdat hij hier dus al mee moest omgaan toen hij 13, 14 was, dat hij met zichzelf een afspraak had als hij, als een optreden slecht ging, dan mocht hij onzeker zijn en erover malen tot 11 uur 's ochtends de dag erna. En daarna moest het klaar zijn. Maar dus ook als het heel goed ging, mocht je in die euforie blijven hangen tot 11 uur 's ochtends de dag erna. En die pas ik tegenwoordig toe. En dat is te gek. Dat is heel fijn. Want dan weet je, oh ja, ik mag nu even balen. Ja. Ik mag even onzeker zijn.
Dan laat je het er even zijn.
Ja, laat je het even zijn. En dan ga je slapen en dan word je wakker. En dan mag je er nog even 2 keer aan denken. En daarna dan heb je gedoucht. En ik sta later op, dat hoor je. En dan om 11 uur is het gedaan, zeg maar. Dat is, ja, dat werkt voor mij heel goed.
Ja, werkt dat ook echt? Om dan te zeggen, nou, nu is het klaar en dat je dan...
Ja, voor mij werkt het. Maar ik heb dat ook wel een paar keer dat ik dan ook weer streng moest zijn. Dus om 12 uur moest zeggen, nee, we gaan...
Ja.
En het is ook niet zo dat je dan nooit meer erover zou mogen hebben. Want je hebt soms ook gewoon optredens die zijn zo memorabel. Of het nou positief of negatief is, dat het goed is om ook af en toe nog even over te praten. Omdat je daar weer van leert. Alleen, ik denk wel... Ja, gewoon, het is gewoon zelfbescherming misschien. Maar goed, wel een goede zelfbescherming. Ja. Bedacht door een kind van 14, dat vind ik wel ook wel heel knap. Ja, ja. Wijze jongen. Ja.
Zeker. Ja. Ja, dat moet dan wel op die leeftijd al.
Ja.
En nog even over een ander misschien onzeker dingetje.
Ja.
Recensies.
Ja.
Ik ging jou natuurlijk googlen. En ik kwam op wat recensies van de Theaterkrant. Mm-hmm. En toen kwam ik op een recensie van vorig jaar. Een stuk van jou en je broer. Dat was niet een hele enthousiaste recensie.
Nee, zeker niet. Nee,
Is dat dan? En als je daar dan met z'n tweeën op de parade... Hoe was dat voor jou om dan nu weer een voorstelling op te geven? Ja, was je bang dat ze hier zouden denken van nou...
Grappig, ja. Nee, want dat is dat zijn ook complimenten naar de parade. Maar vorig jaar inderdaad... dat was een hele slechte recensie. Maar wat heel goed was aan de parade is dat zij zagen dat wij iets aan het uitproberen waren. En dat we iets heel anders deden dan we normaal ook in het theater deden met z'n tweeën. Ons daar dus ook de ruimte voor gaven. Dus eigenlijk ook na die recensie zeiden van, nou, gebruik het. En weet je wel, zie het als een soort functioneringsgesprek en pak het op om de voorstelling beter te maken. En dat hebben we gedaan, daar hebben we keihard aan gewerkt. En toen uiteindelijk, de laatste stad in Amsterdam, was het echt een hele goede, fijne voorstelling geworden en hele goede reacties. Ik ben heel blij dat ze dat ook een beetje los kunnen koppelen. En
heel goed.
Inderdaad ook zien van, het zijn jonge makers en we bieden ze een podium. En daarmee is het risico dat inderdaad misschien zo'n eerste recensie in een eerste stad niet heel goed zou zijn. Zelfs inderdaad op een vervolgding daarvan, ik mag er gewoon weer zijn dit jaar. En ze hebben me weer de mogelijkheid gegeven. En gelukkig was mijn recensie dit jaar beter. Alleen, alsnog... Dus... Nee, ik gebruik dat als maker, gebruik ik dat natuurlijk wel. De parade heeft daar weinig in die zin mee gedaan.
Supergoed inderdaad.
Ja, vind ik heel fijn.
Ja, want en ze hebben dan waarschijnlijk ook gezien dat jullie dat hebben gebruikt en hard aan het werk zijn gegaan.
Ja, want ze komen natuurlijk ook kijken. Dus dat is,
ook een ultiem moment voor jullie misschien geweest om je dan te bewijzen van, hé, we kunnen hier iets mee gaan doen. En misschien dan juist weer een reden om te denken, oh ja, die jury die... die kan iets met kritiek en die verbetert zichzelf.
Nou ja, dat inderdaad. Ja, ja. En ik had het dit jaar ook weer hoor. De Theaterkrant is in Rotterdam gekomen en die schreven eigenlijk een heel leuk stukje. Maar ze sloten af met de vraag, maar wat wil je er in vredesnaam mee zeggen?
Oh ja. Ja.
Dat vond ik heel fijn, want het was de tweede dag. Met comedy ben je toch ook gewoon eerst aan het kijken, wordt er gelachen. En daarna ben je aan het kijken, klopt het boogje? Is het een beetje mooi rond? Krijg je iets mee? Of met cabaret zeker. En daarna ga je ook nogal zeker kijken naar, wat wil ik er nou in vredesnaam allemaal mee zeggen? Alleen, daar zat ik net in. Dus ik was daar gewoon nog niet helemaal. Wist ik ook wel toen ze kwamen. Dus ik was heel blij met dat ze die vraag stelden. Omdat het me extra motiveerde om er iets mee te gaan zeggen.
Ja, ook ergens wel flauw dat ze zo'n eerste dag of eerste week, eerste stad ook komen dan. Maar ja, misschien ook dus wel weer goed.
Ja, nou ja, is een beetje hoort een beetje bij. Ik wist het natuurlijk, dus ik heb in mei en juni wel wat try-outs geregeld en het al een beetje geprobeerd. Je kan er nooit helemaal voor zijn. En ik denk wel dat dat ook het verschil is met wat ik maak en met wat een toneelregisseur zou maken of zo. Dat ik gewoon echt ook moet testen. Dus ik moet gewoon kijken of iets grappig is. Want ik kan het wel hier bedenken. Maar dat is behoorlijk autistisch. Dat moet wel eerst naar buiten en gaan leven en zo. En ja, als je een toneelmonoloog schrijft, heb ik ook wel eens gedaan. Dan kan je ook makkelijker die vierde wand optrekken. En maak je natuurlijk uiteindelijk gewoon wat je ziet, kan je helemaal zetten. En helemaal. Mm-hmm. En dan moet wel de acteur de feeling krijgen met het publiek en met het script. En alles natuurlijk achter elkaar weten te zetten. Alleen, ik denk dat het wel minder afhankelijk is van wie er in de zaal zit en hoe ze reageren.
Ja.
Dus dat, ja. Dus volgend jaar doe ik een toneelmonoloog en dan mogen ze de eerste dag komen.
Precies.
Ja. Heel leuk.
Nee, maar dat lijkt me inderdaad, dat vind ik ook een lastig ding. Dat, zeker met cabaret inderdaad. Dat moet je zo maken met publiek voordat je voelt waar al die grappen zitten en wat werkt en wat niet.
Je hebt grote namen in het cabaret waarin mensen een heel seizoen lang try-outen. En pas het seizoen daarna in première gaan. En dat is inderdaad gewoon omdat ze wat ze zeker willen weten, dat die grappen goed genoeg zijn. En willen dat er overal gelachen wordt. En,
want dat is eigenlijk dan deel van het repetitieproces.
Eigenlijk wel, alleen dat gebeurt dus live on stage. Want dat is niet te repeteren in een ruimte. Dat is, en daarom is die hele, ik doe dat zelf niet hoor, want ik ben daar eigenlijk net iets theatraal voor. Maar die hele stand-up comedy scene die vanuit Amerika zo naar Nederland is gekomen. Dat is ook een hele goede leerschool. Omdat je dus wel gewoon ergens in een cafeetje gewoon jarenlang kan kijken wat er grappig is aan jou. En hoe je dat kan overbrengen op een publiek. Ik vind dat wel goed. Ja, ja. Nou, nogmaals, ik doe dat zelf niet. Want de mensen die daar naartoe gaan willen voornamelijk ook gewoon grappen horen.
Vermaakt worden.
Ja, en ik ben ook wel iemand die heel veel haalt uit, nou, wat ik net vertelde, de hele illusie hoog houden en mensen ergens in meenemen.
Ja.
En daarom vind ik het heel leuk als er hard gelachen wordt. Maar het staat in een lijstje van verschillende dingen die ik heel belangrijk vind. Het is niet het allerbelangrijkste. Nee.
Wat is voor jou het allerbelangrijkste?
Ja, shit, toen ik het zei, dacht ik, oh, nu gaat ze dit vragen.
Zo voorspelbaar.
Ja. Oké. Nee, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat mensen ergens in worden meegenomen in een illusie. En dat ze iets meemaken. Mm-hmm. Maar ik ben af van zeggen wat ze moeten meemaken. Want dat kan ik niet helemaal controleren. Want iedereen komt vanuit zijn eigen huis. En vanuit zijn eigen jeugd komt hij hier op een stoel zitten. Dus ik kan dat niet helemaal controleren. Maar ik wil wel dat er iets gebeurt.
Ja.
En dat is het uitgangspunt. En bij stand-up comedy doe je juist heel vaak alsof jij heel normaal en relaxed en nonchalant op een toneel staat en zomaar grappen kan vertellen. En dat is ook een hartstikke leuke illusie, maar wel eentje die hoort bij de vorm en dus niet door mij is bedacht of in die zin origineel of eigen is. Dus dat is de wat ik wil meegeven. Ja, mensen meenemen in een illusie en ze daarin iets meegeven. En dat is voor mij ook het mooie aan theater in vergelijking met film of zo. Dat het live hier en nu gebeurt en we met z'n allen daarin stappen en dat mogen meemaken. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik heel bijzonder. Ja.
Ik ook, absoluut.
Mooi. Fijn dat je dat ook heel bijzonder vindt.
Ja. Hey, en wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Naast je gaat dus een voorstelling met een muzikant doen.
Ja.
Heb je nog meer? Wat zijn jouw doelen?
Ik ga mijn vliegbuffet halen.
Nee. Vliegbuffet?
Nee, sorry.
Mag ook.
Nee, ik heb vanmorgen.
Wolfcursus.
Ja, ook leuk. Nee, ik heb vanmorgen heel naar Jacques Brel zitten luisteren. En die is op een gegeven moment piloot geworden.
Oh.
Ja, hij wilde niet meer zingen. Want hij was al 10 jaar heel succesvol. En toen dacht hij, ja, dit weet ik nou wel. En toen wilde hij acteur worden en dat lukte hem niet. En toen, ja, dat hoort er ook bij.
Kan je dat voorstellen, dat je opeens iets heel anders zou willen?
Goeie vraag. Ik kan me wel voorstellen dat ik op een gegeven moment ook weer iets meer zou gaan acteren of zo.
Oh ja.
Daar is het ook mee begonnen, dus dat vind ik wel.
Acteren als in meer in klussen van iemand anders?
Ja, ja, meer voor anderen dat doen, zeg maar. Ik heb 2 jaar geleden Hollands Hoop, de NPO-serie, een klein rolletje gehad. En dat vond ik toch heel erg leuk. En toen werd ik ook wel gevraagd hoor, vanuit het cabaret. En ik speelde mee een zullig typeje. Maar dat is ook wel heel erg leuk, omdat je dan ook heel erg gewoon of je talent, of hoe je het dan ook zou willen noemen, je vak inzet om anderen te helpen of zo. Dat vind ik heel leuk. En je komt op een heel andere omgeving en met allemaal mensen die keihard aan het werken zijn. En dan mag jij daar zo'n dagje even tussendoor flaneren. Ik vond dat echt fantastisch. Dus misschien, ik zou wel in de toekomst wel wat meer willen acteren. Maar ik geloof niet dat ik plotseling ga zeggen, oh, ik word piloot. Of ik ga nu, weet ik wel, een aannemersbedrijf beginnen. Nee, ik denk dat ik, daar ben ik al te ver. Zit ik erin, helaas. Ja, nee, maar de toekomst. Ja, wat ik zei, ik ga vanaf september, sta ik 4 weken in het Tapas Theater in Amsterdam-Oost. Achter het OLVG. En daar ga ik iets met een muzikant doen. Mm-hmm. En daarna ga ik met die voorstelling via de Cabaret Pool. Dat is een organisatie die cabaretavonden met jonge makers wegzet in theaters. Ga ik daar tot mei mee toeren.
Oh, wat leuk.
Ja, dus dat staat nu op de planning.
Is dat ook een soort nieuw impresariaat die dus allemaal jonge...
Nee, zij bestaan al best wel lang. Okay. Hebben ook al wel wat talenten, zeg maar, weten te stimuleren om daar echt een carrière uit te halen. Mm-hmm. Zij zijn eigenlijk een beetje inderdaad nu het alternatief voor je wil als jonge maker veel meters maken, maar je hebt al bedacht dat stand-up comedy het niet is. Dan moet je toch ergens anders een toneel zien te vinden. En daar helpen zij bij. Dus dat is heel fijn. Dus eigenlijk tot mei ben ik gewoon aan het spelen en kan ik me lekker doorontwikkelen. En daarna gaan we het weer zien. Dat is, wie weet. Ja.
Wie weet, zou je weer op de parade willen staan?
Ik zou heel eerlijk zijn, want ik dacht dat deze vraag zou komen. Ik weet het nog niet.
Nee,
dat is. Ik zou heel graag de stap willen zetten naar een avondvullend programma, zoals het heet. Dus het theater ingaan. En dat ga ik wel proberen aankomend seizoen. Dus we gaan kijken hoe ver dat komt. En met de parade is het wel zo dat het vaak gelijk heel de zomer is.
Ja.
Zeker zoals jongemaker met de projecten die ik doe. Is dat gewoon heel zwaar en heel veel werk. Dus kan ook best zijn dat ik denk, nou, even één zomer niet. En dan kom ik weer eens terug als ik moet weer auto voor een eerst avondvullend programma of zoiets. Ik ga er eens over nadenken. Aan de andere kant is het vorig jaar is het 30 jaar jubileum.
Ja.
Dus ik heb ook al genoeg concepten in me waarvan ik denk, oh, dat zou ook leuk zijn, speciaal voor het 30-jarig bestaan.
Ja.
Omdat de parade zelf is is eigenlijk een aparte wereld, zeg maar. Waar ik nu zo 5 jaar rondloop en waar ik al zoveel verhalen heb verzameld, waar ik denk ook al 3 voorstellingen mee zou kunnen maken.
Oh,
dus
ja.
Wie weet.
Avondvullend, dat zou dan ook wel weer in je eentje zijn? Of?
Als het met de muzikant bevalt, dan ga ik de muzikant meenemen.
Ja.
Maar ik heb nu al in dat echt... dat is ook allemaal nieuw, hoor. Maar nu sinds deze zomer denk ik wel van, ja, het in mijn eentje bevalt goed. Vind ik fijn om te doen. Dus ik wil dat nu al gaan uitbouwen. Ja. Het had ook best kunnen zijn dat ik hier had gezeten en had gezegd, dit was eenmalig en ik doe het nooit meer. En ik ga lekker heel veel doen als regisseur. Want dat doe ik ook en dat vind ik ook leuk. Dat in mijn eentje is toch wel heel goed bevallen. En ik merk ook nu weer, als we het weer over die illusie hebben en mensen meenemen, dat ik weer helemaal enthousiast word. Denk, oh ja, ik wil dat nog meer onderzoeken en ik wil dat nog meer maken en kijken wat ik er allemaal mee zou kunnen.
Ja.
Dus dat, ja.
En waarom zou avondvullend voor jou dan, waarom wil je dat onderzoeken? Wat is het verschil met een korte voorstelling of een lange voorstelling voor jou?
Nou, ik heb ook wel eens de gedachte gehad, wat nou als je een carrière zou baseren op gewoon altijd korte, een beetje absurde concepten maken op festivals.
Mm-hmm.
En dat gewoon een paar jaar doen. Dacht op een gegeven moment, ja, dat zou ik met wat ik nu heb gedaan ook wel zo kunnen gaan uitbouwen. Maar het leuke is aan avondvullend is dat je mensen, de gedachte dat mensen de hele week werken van 9 tot 6 en dan 's avonds naar jou toe komen, naar het theater bij hun in de buurt, om echt een avondje, want dat is het vaak, 2 uur lang, vermaakt te worden. Dat is een jongensdroom. Dat is gewoon, ja, dat is te gek. En dan vind ik het heel leuk om daar nu al bijna zo een soort van te proeven, gevoelsmatig. Maar ik merk wel, gewoon dat mensen echt daar zitten.
Ja.
En je ze 2 uur lang iets mee kan geven.
Mm-hmm.
Dat klinkt heel, 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 heel plat en cliché. Maar je gaat mijn hart sneller van kloppen.
Maar dat is... Dat ja. is goed, denk ik. Ja, ik zat daar gewoon de laatste tijd een beetje over na te denken. Want vaak als ik met jonge makers spreek, dan lijkt dat zo een beetje het ultieme of zo. Een eigen avondvullende voorstelling. Ik had daar vorige week met Remco Vrijdag over. En die zei toen van ja, die heeft nooit een solo voorstelling in zijn eentje gemaakt. Die zei zoiets van ja, waarom is dat het ultieme of zo? Ik vind het zelf veel leuker om met mensen te werken.
Ja, ja. Nou, hij is een heel mooi voorbeeld daarvan, inderdaad, van mensen die een komiek bijna die gewoon heel goed samengaat met anderen. En ik heb ook heel lang gedacht dat ik dat was. En nu sinds dit denk ik, oh, maar misschien is het en-en. Dus inderdaad, dat samenwerken zit er wel, dat zit er heel erg in. Maar dat doe je ook met je technicus. En dat doe je inderdaad ook als je er muziek bij haalt of als je er, weet ik veel, op een gegeven moment een choreograaf bij haalt. Nee, geen idee. Maar dat is, Remco is natuurlijk, ik zal netjes zijn, 10 jaar ouder dan ik ben.
Nee. Oh, meer, ja.
Ik ben wel meer, toch?
Zeker, ja.
Ja, ja. Dus misschien dat als ik zo ben als Remco, dat ik daar ook dat ik daar iets betere mening over heb. Maar nu kan ik alleen maar luisteren naar wat ik dan nu, zeg maar, voel in zo'n proces. En nu denk ik, ja, ik wil wel weten hoe dat is, ja. Ja. Maar je hebt ook wel een interview gelezen met Ilse Warringa, dat die ook ooit 1 solo voorstelling heeft gemaakt en zichzelf helemaal depressief terugvond in een kleedkamer in een eentje en dacht, wat doe ik hier?
Ja.
In Meppel, haal me weg.
Precies, er zijn ook genoeg voorbeelden van, inderdaad.
Ja, absoluut, absoluut. Dus misschien ervaar ik dat ook nog wel.
Ik denk, ja, maar dit is dus op de parade voor jou daar ook wel echt een goede een test voor geweest, eigenlijk.
Ja, 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 ja. Ja, en wat ik wel door de parade helemaal heb geleerd, en dat hoort er denk ik ook wel bij, is dat gewoon dat hele theaterwezen, dus ook de mensen die dat aantrekt en toch een soort vrijheid die daar nog in zit of zo. Ik merk dat dat me wel, ja, dat me heel erg goed doet en me heel erg gelukkig maakt. En ik denk als je dat voelt, moet je er ook voor zorgen dat je dat steeds meer om je heen blijft verzamelen. Want dan word je als mens ook leuker, denk ik. Dus dat is goed. Maar ja, 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 ja. Nou, zeg ik dit opeens? Weet ik niet. Ik weet niet, kan maar uit.
Zoveel mooie.
Heel raar. Nou ja, morgen, nou ja, nou maar. Dit, afkloppen, afkloppen. Ja.
Ik kreeg morgen allemaal berichtjes van, oh nee, ik had dit moeten zeggen. Ik vond het hele mooie laatste, of ja, mooie woorden,
ja,
eigenlijk.
Ja, ja. Nee, maar inderdaad een beetje laatste woorden. Zo, dat ik dan nu wegloop en dan die parade eend aankomt en me dan schept. Dat idee. Maar goed, maakt niet uit. Leuk.
Precies. Hey, nou ja, over laatste woorden gesproken. Heb je nog laatste tips? Of wil je nog iets kwijt? Nee, ja, je mag van mij langer doorpraten, hoor. Maar,
zo, goeie. Zorg ervoor dat je, als je helemaal aan het begin van je carrière zit, dat je op de parade komt en heel veel mag spelen en heel veel meters mag maken en leuke dingen mag maken. En als je dat niet lukt met je eigen werk, zorg ervoor dat je nog in iemand anders werk kan staan. Of in een kinderparade voorstellen, want die is ook superleuk. Zoiets, want je maakt gewoon heel veel meters en je kan heel veel ontwikkelen en je staat in heel erg direct contact met je publiek. Dus je hoort heel gauw terug of iets werkt of niet. En dat is toch uiteindelijk waar het gebeurt en voor wie je het doet.
Ja, super goede leerschool geweest voor jou.
Absoluut,
dus.
Ja. Ja.
Hey, ik eindig ook altijd even nog met een paar parade dilemma's. Okay. En met een doorgeefvraag.
Oh,
dus ik heb voor jou een vraag van Remco Vrijdag en Martine Sandifort. Je mag ook een doorgeefvraag bedenken, maar die is dan niet meer voor makers op de parade.
Nee, maar die ga je dan gewoon ergens anders.
Precies.
Oké, 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 ja.
Oké, okay, nou dan begin ik met de dilemma's.
Ja.
Zweefmolen of pofferkraam?
Oh, zweef, absoluut.
Ja?
Ja.
Heb je nog meegedaan aan de zweefwedstrijd?
Nee, dat niet. Maar ik ga elke avond na mijn optredens ga ik minimaal 1 keer in een zweef.
Echt?
Als er echt een soort heroïne heb ik dat nodig inmiddels. Ik vind het heerlijk. Ik ontspan ervan. En vaak 2 keer, want dan wil er ook nog iemand mee een keer. En dan zeg ik altijd, ik ga eerst alleen, want ik heb het nodig. En daarna kunnen we samen. Ja.
Echt? Je hebt het even nodig, de ontlading?
Ja, 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 ja. De mannen van de zweef, ze weten het ook. Ze kijken weer, oh, oké, okay, zielig. Hij is er weer. Ja.
Die sneeuwen, jongen.
Ja, ik lig er ook zo half in. Ik kan het ook helemaal niet. Ik kan heel slecht afzetten. Ik ben ook toch eens helemaal gestoord. Maar ja, ik vind het wel heel lekker om te doen. Dus,
klinkt goed.
Ja.
Oh,
ja.
Goede aanrader. Camping of thuis slapen?
Oh, shit. Thuis slapen.
Ja?
Toch wel, ja. Want ik doe het nu. En het is wel echt heel relaxed.
Mm-hmm. In de andere steden heb je wel op de camping
gezeten? Ja, heb ik het in de bubbel gezeten van de camping. Als we daar dit interview hadden gedaan, had ik gezegd op de camping. Want ik vond het fantastisch. Maar het is toch wel, ja, voor je voorstelling is het gewoon beter als je lekker thuis kan slapen en kan douchen. En, ja, zeker.
Vroeg naar bed of doorzak?
Uh, ja, toch wel, dan wel weer doorzak eigenlijk.
Maar
ja.
Dan wel daarna lekker.
En daarna wel gewoon tekenen. Naar huis. En ja. Dat vind ik heel, ja, dat vind ik heel fijn. Dan kun je toch nog wel even daar een uurtje zijn.
Ja.
Maar je hoeft ook niet helemaal tot het eind te blijven. Omdat je anders niet kan slapen. Omdat je nog iedereen daar hoort, zeg maar. Dat is ook vaak met de doorzak. Zeker als je er dichtbij staat. Maar nee, ja goed. Het hoort er ook een beetje bij. Het is ook een beetje de beraden beleving, vind ik.
Ja. Ja. Oh ja, flitsend PR-team of zelf parade maken?
Oeh, beide. Beide. Ja, dus kan ik niet kiezen. Want ik vind de PR-dames heel leuk. Dat klinkt heel raar, maar ik vind ze van jou aardig. Ik geloof in allebei. Ja.
Okay.
Ja.
En de laatste, festival of schouwburg?
Oeh, ja. Ja, met wat ik net allemaal heb gezegd, moet ik nu eigenlijk festival zeggen. Maar iets waar publiek is. Punt. Ja, ik vind het mooi dat we ooit hebben bedacht dat is hoe het werkt. Dat de oude Grieken hebben gezegd, oké, tribune en dan kun je opzitten. Dan kun je kijken. Dat vind ik heel mooi. Maar ik vind de traditie van de Schouwburg heel mooi. Maar ik vind zoiets als Oerol, waar je in de duinen plotseling kan spelen, dat iets wordt, dat is natuurlijk ook te gek.
Ja,
dus
ja.
Ik zou het zonde vinden als alle schouwburgen worden verbrand of als er nooit meer festivals met theater zouden zijn. Ja. Ik denk dat het er allebei moet zijn.
Ja, ja, gewoon allebei dus.
Gewoon
eigenlijk.
Allebei.
Ja.
Ja. Ja. Punt.
Punt.
Ja.
Hey, dan de doorgeefvraag.
Ja.
Die was van Remco Vrijdag.
Ja.
Hij vroeg zich af of de maker die ik dan zou interviewen, hij wist al dat zou dan een jonge maker zijn.
Oh, ja, ja.
En of je, ja, zie je jezelf dit je hele leven doen? We hebben het er wel een beetje over gehad, maar dit echt het maken. Het...
Ja, ik denk dat dus wel. Maar dat is een beetje. En kom naar mijn voorstelling, want dan zie je dat. Het is ooit begonnen als een uitlaatklep toen ik 7 was. Gewoon toneelspelen en maken. En ik heb, voordat ik op de kleinkunstacademie zat, heb ik toerisme gestudeerd. En toen heb ik ook zo'n half jaar lang in Duitsland op een receptie, ergens in een bungalowpark, op een berg op 300 meter hoogte, heb ik daar gewerkt. Mm-hmm. En toen werd ik ook echt zwaar depressief. Toen ben ik echt zo somber geworden.
Ja?
Omdat ik gewoon niet aan het spelen was en niet die uitlaatklep had.
Want je was daar wel een soort van aan het entertainen?
Nee, dat was echt een receptiewerk, zeg maar.
Okay.
Dus dat was. En toen heb ik dus wel. Ze hebben natuurlijk wel van dat animatie en zo, maar dat hadden ze daar niet. En toen heb ik zelf, omdat het kerst was, heb ik van sokken poppenkastpoppen gemaakt en een poppenkast getimmerd. En toen ben ik daar in het Duits, voor Duitse kindjes, ben ik poppenkast gaan spelen, omdat ik gewoon iets nodig had qua uitlaatklep. Mm-hmm. Dus ik denk altijd zelfs, stel je voor dat ik ergens in een ander werkveld terecht zou komen, zou ik denk ik zelfs op amateurgebied er gewoon mee doorgaan. Omdat ik dan toch aan het spelen ben, zeg maar.
Ja, er moet altijd iets in jou blijven maken.
Ja, het moet maken en spelen en een soort communicatie of een dialoog met het publiek. Dat idee, dat ik heb dat nodig af en toe. En een rondje in de zweefmolen, want dat is mijn heroïne, dat zei ik net al. Dus ik denk wel dat ik het heel mijn leven zou blijven doen. Maar alleen in welke vorm, ja. Dat weet ik niet, nee. Maar dat weet je, misschien over 30 jaar hebben we allemaal Google Glasses en zo. En dan is theater weer heel anders.
Ja.
Je weet niet hoe het gaat
Absoluut.
Lopen. Moeilijke tijd. Moeilijke
dan
tijden.
Kan je gewoon een hologram van jezelf ergens neerzetten.
Wow, te gek. Dat je gewoon op 3000 plekken tegelijkertijd kan spelen. Dat zou leuk zijn, ja. Ja, nou wie weet.
Ja, over 30 jaar spreken we elkaar weer. En dan,
laten we dat doen.
Zien we wat er van gekomen is.
Ja, kijken of we dan nog in microfoons praten.
Ja,
of misschien in.
Niet.
Nee, toch? Nee, dat moet iets anders zijn. Dat kan, ja, andere versterker. Leuk.
Hey, en heb je nog een vraag voor een andere maker?
Doorgeefvraag.
Ja.
Ja, iemand kijkt mij nu heel erg aan. Zo van, ja, ga er maar aan staan, Jori.
Je mag even rustig over nadenken. Ik kan het dan altijd uitknippen.
Oh, dat kan ook nog. Oh ja. Laten we dat doen. Of als ik nou nu heel snel mijn vraag kom, dan ga ik hem aan je geven. In twee. Ik weet wel iets, maar dat moet ik formuleren, dus ik ga hem niet stellen. Nee, sluit maar af. Ja, sluit hem af. Nee, misschien kom ik er nog op. Oh, chaos in mijn hoofd. Wat leuk dit. Speelt hij het of is het echt? Het is echt, helaas, zo ben ik.
Totale stress komt opeens naar boven.
Ja, gewoon druk, drukage. Weet je? Gewoon pressie,
ja,
druk.
Daar ga je iets minder goed mee om.
Nou, dat is een goede vraag. Presteer je... Nee, ik ga het niet doen. Ik kom er nog op.
Oké.
Okay. Ja?
Ja. Nee, dat geeft niet. Dan mag je hem gewoon even rustig formuleren. En dan plak ik hem er later in.
Bellen we elkaar nog.
Ja.
Leuk.
Laten
doen
we dat doen.
Top.
Okay. Mooi. Heel erg bedankt, Jury.
Jij bedankt. Succes.
Thanks.
Bedankt voor het luisteren. Dat was hem, het allerlaatste gesprek op de parade. Ik vond er heel veel mooie dingen in zitten. Bijvoorbeeld het mogen malen, dan wel nagenieten van je voorstelling tot 11 uur de volgende ochtend. Als het puur malen is zonder iets concreet dat je gaat aanpassen, heeft het geen zin. Het is goed om er ruimte voor te geven, maar er dus ook niet in te gaan hangen. Net als met onzekerheid. Als je elke keer na een optreden jezelf weer verliest in de onzekerheid, maak je het heel erg zwaar voor jezelf. Heel fijn dan om op dat soort momenten mensen om je heen te hebben die je daar uittrekken. Of als die er niet zijn, zorgen dat je jezelf daarin goed in de gaten houdt. Ook het verhaal van Joep van het Hek, die baalde dat de mensen op de eerste twee rijen niet wat meer lachten, vond ik mooi. Het is verleidelijk om een hele voorstelling bezig te zijn met de mensen die misschien niet keihard aan het lachen zijn. Maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat er niks met ze gebeurt. Iedereen ervaart theater op zijn eigen manier en dat heeft meer met die mensen te maken dan met jou. En mooi ook hoe eerlijk Jury is over zijn eigen onzekerheden. En zijn vraag aan de volgende maker is dan ook uiteindelijk geworden: hoe zet jij je angsten en onzekerheden om in een motor en niet in iets dat je remt? Zoals het hem dus vroeger onzeker maakte als iemand op de eerste rij niet lachte, maar hij nu die onzekerheid kan gebruiken als motor om die persoon juist te laten lachen. Ik ben heel blij dat ik Jury's voorstelling Grab nog heb gezien, want die was heel erg mooi. En mocht je na dit gesprek meer van Jury willen zien, dan kan dat dus eind september in het Tapas Theater. Toevallig kan je mij ook deze vrijdag 23 augustus zien in het Tapas Theater. Daar zal ik namelijk maar liefst 3 gesprekken hebben van 20 minuten met Marijn Brouwers, Hanneke Last en Joris van Veldhoven, die je dus live bij kan wonen. Heel veel dank aan mijn gast Jury Disseldorp en natuurlijk aan de parade dat ik hier maar liefst 8 super toffe gesprekken heb mogen voeren. Met ontzettend goede en leuke makers. Een hele fijne ervaring. De parade is deze week voor het allerlaatst en er is nog zoveel moois te zien, dus als je nog kunt, ga. Tot volgende week bij De Makers. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg De Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.